Voordat we gaan kijken naar het Jens Live Show, wil ik even een melding maken van het volgende. We hebben weer een nieuwe kledinglijn. En dat is Strijder voor Altijd. Want ik weet dat jullie dat zijn. Ik weet ook van mezelf dat ik het ben. Wij strijden voor onze vrijheid. En daarom houden jullie ook ons in de lucht. Donaties, en dat is heel belangrijk. Maar ook door het dragen en uitstralen van de kleding. Uitstralen van de boodschap. Probeer mensen over te halen. Vertel ze waarom we strijden voor de vrijheid. En voor onze vrijheid en onze rechten. Heel veel mensen denken dat het altijd vanzelf is en hebben niet door dat het aan het verdwijnen is allemaal. Maar wij wel, wij wel. En wij zullen het uiteindelijk met z'n allen doen. We hebben in de kledingrange alles weer. Longsleeves, truien, hoodies. Ga naar jensen.nl. Daar zie je meteen en precies wat je kan kopen en hoe je ons kan supporten. Strijder voor altijd. En de gasten in de Jensen Show Live zijn ook strijders voor altijd. En het wordt heel inspirerend en het wordt heel leuk. Dus koop de kleding, steun ons, support ons. Donaties zijn ook extreem belangrijk. Ik heb net even gecheckt. Volgens mij is het er deze maand nog niet eens op €100 support en donaties. En dat baart me altijd een beetje zorgen. Maar meestal komt het gewoon goed aan het eind van de maand. En dan kunnen wij hier door met de Jensen Show. En wij zullen strijden voor altijd. We zijn strijders voor altijd. Nou, enjoy Jensen Live. De Jensen Show Live wordt mede mogelijk gemaakt door Acomo-akoestiek.nl. Gespecialiseerd in akoestisch spuitwerk. Handig schoonmaken.nl. Alles om je motorfiets en outfit schoon te maken. VRB Advies. Voor de omzetting van jouw eenmanszaak of VOF naar een BV. Ga naar vrbadvies.nl. En mijncbd.com. 100% biologische CBD-producten voor diverse klachten bij mens en dier. Succesboeken.nl. De boekenwebshop voor zelfontwikkeling en het verbeteren van de levenskwaliteit. En foamshield.eu. Asbestverwijdering veiliger, voordeliger en met minder overlast.
Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show Live. Give it up for Robert Jensen.
Dames en heren, Jensen Show Live. Ik hoop dat jullie allemaal voorbereid zijn op een hele hete zomer. Worden jullie daarna ook niet gek van? Dat iedere zomer, zo vlak voor de zomer, worden we weer gewaarschuwd hoe warm het gaat worden. Overleven we het allemaal wel? En, ach, en dan krijgen we weer hittegolven in Zuid-Europa. Och, het is warm in Zuid-Europa in augustus, weet je wel. Je wordt er helemaal gek van. En als je ook deze headlines hier, dit is de mooiste van de afgelopen weken. Daar komt ie, hè? We worden gewoon gek gemaakt. Ze nemen ons niet serieus. Hoe ze ermee wegkomen. En het gaat maar door. Het gaat maar door. Mijn hele leven is langzamerhand al. Die klimaatmaffia. Hier, de weerparadox. Natste plek van Nederland droogt uit door toename stortbuien. Ten eerste, wie schrijft dit? En wie leest dat ook van... Oh Hans, de weerparadox is weer bezig. Komt hij nog één keer. Natste plek van Nederland droogt uit door toename stortbuien. Hoe kan hij nou? Het is stortbuien en dan droogt het uit. De natste plek van Nederland. Het stond echt, dat was de NOS. De betrouwbare NOS. Nog eentje. Nieuw onderzoek baart onderzoekers zorgen. Juist kouder Nederland. Nou zijn we 30 jaar lang lastiggevallen met dat het te warm wordt. En dan wordt het opeens weer kouder. En volgende week kan er weer staan dat het weer warmer wordt. Je wordt helemaal gek. En ik wil even één fragment even aan jullie laten zien. En dat is misschien in de mainstream media. Ik heb op een gegeven moment zo'n talkshow gedaan. Met een beetje politiek en een beetje maatschappelijk natuurlijk. Het ging meer om de maatschappelijke insteek dan politiek. Maar Wilders was ook de gast. En Nigel Farage was de gast. En... Ik heb het zowaar 2 seizoenen volgehouden voordat ze me gecanceld hebben. Maar ik had 1 discussie en die wil ik even laten zien. Zo moet je omgaan met mensen die zo helemaal gehersenspoeld zijn over het klimaat. En dat was een of andere Beatrice, of ik weet niet hoe ze heet. En iemand van de Groene Amsterdammer, of weet ik veel wat allemaal. En ik moet je heel erg zeggen, ik ben dit zelden dat ik zeg van... oh, daar ben ik wel trots op. Kijk mezelf ook liever niet terug. Maar ik moet zeggen dat dit was wel heel goed. En ik geef dit even mee voor jullie als een soort van studie. Zo moet je met deze mensen omgaan.
Als deze zomer, hebben we net gehad, als wij als mensen nou niet op deze planeet hadden rondgelopen, hè, of zeg maar dat misschien een kwart van de mensen maar in Nederland hadden gewoond, wat was de temperatuur dan geweest deze zomer?
Als er geen mensen op de aarde waren?
Ja, wat was de temperatuur geweest deze zomer?
Was iets koeler geweest waarschijnlijk.
Wat?
Ja, ik weet
hoeveel
niet. Ik woon niet in Nederland, dus ik weet niet wat...
Je woont niet in Nederland?
Nee, maar ik woon in Amerika.
Oh, je woont in Amerika?
Ja, dus ik ken dat
Hoeveel graden kouder was het geweest in Amerika?
Hangt er vanaf waar je bent. Kijk, je moet nu natuurlijk een beetje...
Waar woon je? Godsamme zeg! Ja,
je moet wel nu genuanceerd zijn, want anders heeft het helemaal geen zin, deze discussie.
Ik stel een directe vraag. En jij ontwijkt hem.
Waar ik woon...
Ik wil echt gewoon concreet weten hoe warm was het vandaag geweest als wij hier niet op deze planeet rondgelopen hadden?
Dan was het waarschijnlijk een stuk koeler geweest.
Een paar graden?
Ja, denk ik wel. Als je kijkt... Dan hadden we
nog steeds een hele hete zomer gehad.
Nou ja, maar één zomer maakt het niet...
Het is niet afgaan op één zomer. Maar daarnet zeg je, je zag het bijvoorbeeld afgelopen zomer, was heel heet. Ja. Dan ga je wel af op één zomer.
Ik zet over... Deze zomer hebben we bijna geen neerslag gehad in Nederland. En als je, we hadden het
maar we
over,
kunnen niet afgaan van één zomer. Hè?
We hadden het over thema extreem weer. Als je kijkt naar Californië, die 3 zomers achter elkaar... 3 jaar achter elkaar gewoon alleen maar verschrikkelijke hitte en
bosbranden. Het heeft afgelopen jaar record geregend in Californië. Ik ken Californië heel goed, dus dat is ook geen argument.
Omdat de oceanen opwarmen, waardoor er meer water verdampt... krijg je meer wolken, krijg je meer neerslag. Dat is gewoon klimaatverandering, dat is het opwarmen van de zee.
Of het is gewoon de natuur. Ja, dat zo werkt.
Nee.
Ja. We zijn onderdeel van de natuur en wij dragen eraan bij dat die natuur opwarmt.
Nee. Wij dragen er niet aan bij. Wij zijn hoofdverantwoordelijk. Jij schrijft stukjes om kleine kinderen bang te maken dat er over 10 jaar niks meer is op deze planeet, omdat wij dat aanrichten.
Kan jij 1 stuk van mij aanwijzen waarin ik dat opschrijf?
Dat VN-ding. Daar sta je helemaal achter en het is allemaal... het is zo gevaarlijk en we moeten nu ingrijpen.
Nee, ik schrijf...
Ga je echt eerlijk tegen mij zeggen dat jij nooit een stuk hebt geschreven... dat je zegt, er moet nu wat gebeuren?
Ga me googlen of ik heb geschreven dat kleine kinderen moeten bang zijn voor over 10 jaar.
Nee,
dat
is niet... jouw stukjes maken mensen bang.
Ja. Mijn stukjes maken mensen bang. We proberen uit te leggen...
Het is overspannen taalgebruik. Oké, ga verder. Het is hysterie. Het is niet over 10 jaar deze wereld kapot en klaar. Dat moeten we ook niet zo uitstralen. Je moet mensen niet bang maken.
Maar dat schrijven we ook allemaal niet. Dat schrijven we niet. Kijk, jij probeert nu een beeld neer te zetten... wat gewoon feitelijk niet klopt en wat heel makkelijk te checken is. Dus het is, als je een debat wilt voeren over hoe klimaatwetenschap werkt...
Ja, jij bent zo beter met de feiten dan wie dan ook. Terwijl ik heb genoeg feiten aangedragen.
Nou, dat was even een pittige discussie. Maar ik zeg, wij gaan gewoon van deze zomer genieten. Van het lekkere weer. We maken er altijd, ondanks alles, het beste van. Toch? We laten ons niet gek maken. Mijn gast nu, die heb ik nog nooit eerder gesproken ook. Dus dat is altijd leuk. Hij zet zich in voor fantastische dingen. Dames en heren, Mordechai Crispijn. Ik moet mezelf even inpluggen hier weer. Want ik stond even op... Hey Mordechai, terwijl ik dat doe... vertel eens wat over jezelf.
Heb je even.
Nee, Mordechai, jij zet je in voor fantastische zaken. Maar ik vraag me wel een beetje af waar jij opeens vandaan komt, om het maar zo te zeggen. Wat is jouw achtergrond?
Ik ben eigenlijk al bijna 27 jaar dansleraar.
Dansleraar?
Ja, en zo ken ik Willem Engel ook. Willem Engel heeft les gegeven voor onze dansschool.
Ah.
Ja, dus Willem was een leraar van onze dansschool. En dit is misschien wel grappig om te weten. Is toen corona net begon. Jij noemde altijd Corona.
Ja, Corona.
Toen wilde Willem Engel, die wilde vergaderingen beleggen met alle dansscholen van Nederland. En we hadden op een gegeven moment iets van 15 dansscholen bij elkaar. En toen zei Willem, jullie moeten allemaal je dansscholen sluiten. Dat was helemaal in het begin. Want Willem zag een virus aankomen en die dacht, wat komt er om ons af? En ik was toen al een beetje rebels. Ik kom uit de Schilderswijk van Den Haag. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon niet meedoen, hè, met die lockdowns en zo. En toen weet ik nog dat ik hem een appje stuurde. Kan je dat wel een keer doorsturen? En toen stuurde ik een appje naar Willem. Ik zei, nou Willem, het houdt op. Dat was rond 16 maart 2020. Daar komen geen leerlingen meer, dus ik ga de dansschool dicht doen. En toen schreef Willem terug, goed zo, en help me nu mee om ook de anderen te sluiten.
Nee, echt waar. Ja.
Maar dat is een groot compliment voor Willem. Want binnen 2 maanden, of binnen 1 maand eigenlijk, dook hij in al die onderzoeken, in de PCR-testen. En toen appte hij me tot diep in de nacht, 4 uur 's nachts, dat hij zei, er klopt helemaal niks van. Want hij zag het beleid van de overheid een compleet andere kant op gaan. Want Willem wist toen al, en daar heeft hij inmiddels gelijk gekregen, dat het om de aerosolen ging. Dat wist hij toen al. En dus zag ik Willem als een bladboom omslaan. En ineens werd hij de activist. En toen zei hij, doe je mee met de rechtszaak tegen de overheid. Dat is al een mooi verhaal.
Wauw, ja. ik denk niet dat hij dat leuk vindt dat ik dit weet.
maar het is wat een schaap
is die Willem toch ook uiteindelijk gebleven. Weet je, ik dacht dat klopt iets niet met dat kapsel. En, nee, maar het ding is, ik heb Willem ook laatst eigenlijk voor het eerst ontmoet. En het is heel apart, maar ik vind dat echt een hele leuke gast, Willem. En ik noem hem altijd een hele grote vriend die ik niet wil hebben. Nee, want weet je, op een gegeven moment heb je wel je vrienden en daar ben je wel klaar mee. Maar ik kan het echt heel goed met hem vinden, als ik hem spreek ook. Ik vind het, hij is namelijk een wat ik vind, zeg maar, mijn type echte man. Want hij, weet je wel, hij is openhartig, weet je wel, hij is aardig, hij is sympathiek, hij is slim, spiritueel. Maar hij heeft ook, en dat is de echte man voor mij, een ruggengraat van staal als hij ergens voor gaat. Ja. En dat vind ik wat een echte man is in mijn optiek. Voor mij hoeven ze dat niet uit te zien als Andrew Tate en met de bitches en de Ferraris en dat soort dingen. Dat vind ik eigenlijk allemaal gelul. Maar ik vind hem een hele goede man. God, dat hij in het begin er zo naast zat. Dus toen zijn jullie die rechtszaak begonnen.
Nou, niet jullie, want ik dacht, nou, ik sla even een beurtje over. Ja. Ik had nog nooit een rechtszaak tegen de overheid gevoerd.
Want je zit niet in de advocatuur, je zat alleen maar te dansen... Nee. En een beetje te grijpen aan die dames.
Ja,
en,
een beetje zo dames rondjes draaien. En zo. Ja. Maar Willem en ik waren toen al bevriend met elkaar. En wij, of soort van bevriend, we waren hele goede collega's. Kwamen af en toe bij elkaar om even te kletsen. Vooral over het dansen. Het ging eigenlijk bijna altijd echt over dansen. En wij leidden ook allebei docenten op. Dus hadden we onze meningen over. En toen ineens kwam dit. En toen vonden we elkaar. Dus na 1 maand begon hij samen met Jeroen Pols te werken aan die rechtszaak. Toen hebben ze best wel veel partijen opgeroepen om daaraan mee te doen. Waaronder de Horeca Nederland. Die wilden niet meedoen. En ik zei, nou, ik wil niet meedoen met de rechtszaak, maar ik wil jullie wel helpen op de achtergrond. En zo is mijn vriendin Anna ook aan boord gekomen en zijn we die organisatie Viruswaarheid gaan helpen opbouwen door allemaal vrijwilligers aan te halen. En dat werd een enorme organisatie van, ik denk wel zo'n 100 vrijwilligers op een gegeven moment. Dat was echt gigantisch.
En jij bent dus echt ook geraakt met je dansschool. Die heb je echt moeten sluiten, of niet?
Ja, er gebeurde bij mij iets anders op het moment dat dit begon. Ik heb een Joodse achtergrond en bij mij werd gelijk...
Wat heb je van achtergrond?
Een Joodse achtergrond.
Godverdamme. Bedankt, Mordechai Crispijn, dames en heren.
Je zou je er bijna voor gaan schamen, maar dat doe ik niet.
Nee, weet je, dit is zo grappig. Ik heb het natuurlijk veel over gehad. Maak zo je verhalen. Maar inderdaad, ook laatst over Israël, die uitzendingen. Dat soort dingen. En natuurlijk, weet je, ik heb ook Joodse vrienden en zo. Maar zo zit ik ook altijd met Joodse vrienden te praten. Maar dat ken je toch?
Ja, superleuk. Je moet Jonathan, mijn neefje, en mij horen. Hé, hey, vuile Jood. Zo belt hij mij op. Ja. Hé, hey, vuile Jood. Hoe is het? Dat vinden we heel grappig.
Nee, maar ik vind het altijd zo, omdat daar zo gevoelig over wordt gedaan. Je moet eens even kijken hoe Joodse mensen onderling ook praten. Alle Joodse mensen over één kam scheren. Ik vind dat het grootste antisemitische, dat woord even mag gebruiken. Dat is gewoon, ik ken geen twee Joden die hetzelfde over dingen denken. Ook over Israël niet.
Vooral over Israël.
Hè? Maar dan word je constant een schuldgevoel aangepraat. Of als je maar iets net verkeerd zegt. Maar misschien is het ook zo dat Joodse vrienden van mij, die weten natuurlijk dat ik mijn opa ook verloren ben in Auschwitz. Hij was van de wachttoren gevallen.
Ik heb hem niet eerder horen maken, maar hij blijft grappig.
Heb ik hem eerder gedaan? Ik heb hem ooit gemaakt bij de talkshow heel veel jaren geleden. Toen was Bram Boskowitz de gast. Die moest zo lachen. En die zei na afloop, hij zegt, ik vind het een fantastische grap, maar kan je hem eruit knippen? Hij zegt, mijn familie is heel gevoelig bij mijn familie. Dus ik zei, natuurlijk Bram, ik haal het eruit.
Vind ik heel lief van jou, had ik niet gedaan.
Nee. Nee. Ja, nee.
Zeker niet met Bram. Nou, ik zag namelijk een stukje van jouw uitzending. En je hebt volgens mij dat stukje van dat gesprek heb je teruggeplaatst in een van jouw vorige uitzendingen. Ja. Ik zag het voorbij komen. En toen dacht ik, dit is weer het typische onverwerkte leed wat heel veel Joden met zich meedragen, waaronder ook Bram, waardoor ze maar blijven hangen in dat narratief. Mm. En als wij de kinderen onze trauma's niet helen, dan helen we ook die hele voorouderlijke lijn niet en ook niet alles wat hierna komt. Dus de verantwoordelijkheid ligt bij ons. Dus ik roep bij deze Bram op, ga je trauma's werken, en dan kunnen we grapjes maken over dat verleden, hoe pijnlijk het ook is.
Ja. En dan gaat het ook door van generatie op generatie, generatie, generatie.
Zeker. Ja. Het moet ergens stoppen. En ik denk dat dat bij ons is.
Ja. Ja. Maar het lijkt ook wel een beetje de tijd. Ja, we gaan van de hak op de tak. Maar het lijkt ook wel een beetje de tijd daarvoor dat het moet gebeuren.
Ja.
Het is ook raar dat mensen daar nu eindelijk een keer over durven te praten ook. Hè? Want het schuldgevoel ligt zo ook bij de Nederlander. Hè? We zijn helemaal gebombardeerd met schuldgevoel altijd over die Tweede Wereldoorlog. Terwijl, dat heb ik ook in die uitzending gezegd, dat is gewoon rationeel, is dat niet logisch? Omdat wij als Nederlanders zijn binnengevallen. Ja. Weet je wel? En het is niet zo dat wij, de Nederlanders, zijn van de Joden moeten eruit, of dit moet eruit, of zus moet eruit, of zo moet eruit. Tuurlijk zaten er foute gasten, maar dat zag je ook tijdens Kiona. Mensen zijn soms heel makkelijk te draaien.
Maar heb je dat idee dat veel Nederlanders zich schuldig voelen? Want volgens mij
zat
iedereen. Ja? Volgens mij zat iedereen in de verzet na de oorlog.
Nee, maar heb je niet zoiets van, daar moeten we niet over praten, of daar moeten we voorzichtig over zijn?
Valt wel mee. Ik merk het wel bij de Duitsers. Ik heb wat Duitse collega's, dansschoolhouders. Nou, daar moest ik echt hele therapiesessies mee houden voordat ze met mij normaal konden omgaan. Dus hoorden dat ik Joost was. Oh, sorry. Ja, fout was je. Even erin verrijden. Nee, maar dat zei ik ook, dat is nog helemaal niet nodig.
Dat, ja, want dat vinden jullie ook altijd zo leuk, om wat erin te verrijden. Ja. Kan je er gebruik van maken?
Nee, maar je hoeft je toch als, weet je, derde generatie toch niet schuldig te voelen over wat de voorouders dan gedaan hebben. Dat vind ik niet.
Nou,
jij wel.
Wel dat je over sommige dingen het een beetje voorzichtig moet zijn. En dat je sommige dingen niet aan kan stippelen. Bijvoorbeeld een beetje kritiek op Israël of zo. Weet je wel? Ja. Dat is ook zo'n ding. Hoe kan je nou zeggen dat er niet in schuld voor over wat uitgestort wordt? Als je kijkt naar de media, het bombardement, dat ook al neem je het een beetje op voor Palestijn of helemaal, of zeg je van ja, het gaat toch allemaal wel veel te ver. Mijn god, dan word je weer achtervolgd tot aan de poorten van de hel door die media.
Maar dat is volgens mij alleen nog maar de media.
Ja, maar
als je kijkt naar die demonstratie de laatste keer, 100.000 mensen of zo die gewoon opstaan omdat ze het niet eens zijn met Israël. Ja. Dus ik denk dat de media en de politiek een hele andere lijn volgen dan wat er in de bevolking leeft. Dat denk ik.
Ja, maar ze gebruiken nog steeds wel eens wapen. En laten we ook eerlijk zijn, dat heel veel wetgeving wordt ook aangepast. Hè? Dat, en kijk naar onze goede vriend Trump, die gewoon studenten deporteert. Ja. Ja. Die pro-Palestina zijn.
Ja, die gaat heel ver. Maar ja, die is ook volledig gefinancierd door Israël.
Ja, dus, ja, helemaal gefinancierd door Israël. Ja. Ja. Maar dus en ja, het wordt wel in de wet geschreven ook. Ze proberen het allemaal wel, hè? Dat,
ja, maar terug naar corona.
Ja.
Om even de lijn te herpakken, als je het niet erg vindt.
Ja, nee, dan gaan we zo weer over Joden hebben.
Ik werd heel erg getriggerd in het Joodse verleden. Want ik dacht toen van ja,
weer over die Joden.
Ja, ik dacht dat. Nou ja, de laatste keer dat mensen in Nederland niet naar restaurants mochten, et cetera, dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus ik nam contact op met een aantal Joodse organisaties. Kom, we staan met z'n allen op, want dit kan niet, hè, met die QR-code.
Exact.
Ja, dus ik belde het CD op en het CIO. En die zeiden, nou, Mordechai, je ziet het helemaal verkeerd. En ik zei, hoezo dan? Het was toch de laatste keer, hè, dat er een groep gescheiden werd van de samenleving in de Tweede Wereldoorlog. Dat waren wij, de Joden. Ja, maar dit is heel anders. De niet-gevaccineerden hebben een keus. En wij hadden geen keus. Ik zei, ja, maar dan snap je de niet-gevaccineerden niet. Want voor mijn gevoel had ik helemaal geen keus. Die prik gaat er niet in. En op twee momenten niet, nu niet en nooit niet.
Juist. Ja.
Dat werden hele interessante gesprekken. Want het moeilijke van voor hun, met betrekking tot mij, ik ben Joods. En het is heel moeilijk om een Jood antisemiet te noemen. Nee, maar als je Joods bent, dan zie je dat het Sidi en het CEO, die noemen mij geen antisemiet.
Nee.
Dat doen ze bij Thierry wel, maar bij mij niet. Nee. Dat gaat niet. Jou kunnen ze dat misschien ook nog wel noemen. En iedereen, Willem Engel ook. Maar toen ik opstond, niemand heeft mij ooit vanuit geen enkele Joodse organisatie of vanuit de politiek antisemitisch genoemd. Dat is leuk. Dus ik ben die Joodse vlag een beetje gaan gebruiken. Yeah. Maar ik voelde het ook echt zo. Ik voelde echt een link naar die Tweede Wereldoorlog. Dat ik dacht van ja, dit is wel te gek. Ja. En vanuit die Joodse achtergrond ben ik opgestaan.
We onderbreken Jens Live even kort om onze sponsoren te bedanken die dit allemaal mogelijk gemaakt hebben. Dit zijn fantastische bedrijven en fantastische mensen die staan voor het vrije geluid en ons een warm hart toedragen. Ik hoop jullie ook. Zoals bijvoorbeeld VRB-advies. Wil jij als ondernemer met een eenmanszaak of VOF ook tot 50% minder belasting betalen, veel meer geld overhouden en al je bezittingen vervolgens optimaal beschermen? Bestel dan nu gratis het e-book van Eenmanszaak naar BV via vrbadvies.nl. En dan natuurlijk onze vrienden van Foamshield. Asbestverwijdering veiliger, voordeliger en met minder overlast. De Foamshield-methode maakt al die beloftes waar. Tot 50% goedkoper dan traditioneel saneren. Meer informatie vind je op foamshield.eu. Kun je een verkoudheid oplopen? Tuurlijk, alleen niet door een virus, zoals ons te willen doen geloven. Het hele virusverhaal is verzonnen, volgens dit boek. Vroeger noemden ze het gewoon seizoensaandoeningen en wat het nog steeds zijn. Lees dit boek van Dr. Daniel Roitas, zodat je weet dat als je griep krijgt of verkouden wordt, je lichaam moet rusten en ontgiften. Het boek Can You Catch a Cold is vertaald door Succesboeken naar Kun je een verkoudheid oplopen? En is te krijgen via hun website succesboeken.nl. En nu terug naar Jensen Live. Het is natuurlijk helemaal waar dat je zou verwachten dat iedere inperking van je vrijheid, dat deze groep, dat die daar zou tegen ageren. Maar uiteindelijk zie je toch ook weer het rare, aangepaste schaapgedrag.
En kijk naar Israël. Hè? Israël was nog veel erger.
Ja. Ja, daar wonen ook Joden, heb ik gehoord. Nee.
Een paar, maar.
wat Israël, dat Netanyahu gewoon ook op tv zei, van de, you know, I spoke to my good friend Bourla from Pfizer. From Pfizer, and I told him, we have all the medical records of the people here in Israel, and you can use it. Use Israel as your laboratory.
Ja, ja.
Dat gewoon, weet je wel, mensen die daar zitten en die daar daartoe gegaan zijn omdat ze zich veilig wilden voelen, door hun eigen overheid als laboratoriumratten gebruikt zijn.
Er werd ook veel gedemonstreerd, maar dat zag je niet in de media.
Nee.
Er waren heel veel demonstraties tegen het coronabeleid in Israël, maar die zag je niet. Nee, je werd gewoon doodgezwegen.
En eigenlijk de orthodox-Joden, die waren nog het felst eigenlijk.
Ja, dat zijn ze altijd.
Ja.
Ja. Ja, we moeten echt het verschil leren zien tussen mensen die Israëli zijn, de Zionisten en de Joodse bevolking in het algemeen, waar ik dan ook onder val. En wij, heel veel mensen, ik durf zelf te zeggen wij, ik denk dat dat een enorme groep is, hebben eigenlijk helemaal niets met de manier waarop Israël omgaat met de Palestijnen. Sterker nog, we zijn daar fel tegen. En er zijn steeds meer Joden die zich daarover uitspreken, want dat vindt gewoon een genocide plaats. Maar dat is heel lastig voor heel veel mensen, waaronder ook Bram, hè, Bram Moskowitz.
Ja, ja.
Dat vond ik heel mooi hoe jij dat ook vertelde, dat hij helemaal vastzit in zijn narratief. En daar zitten heel veel Joden in.
Ja.
Maar voor mij is dat het niet verwerkte trauma overgedragen vanuit de voorouders. En het moment dat ze daartegen opstaan, verloochenen ze in hun beeld die voorouders. En daar zit de pijn, denk ik.
Ja, ja. En dat, ja, hoe kom je daar overheen? Dat is op een gegeven moment
traumaverwerking.
Traumaverwerking, ja. Ja.
Gewoon op de bank gaan liggen. En dat heb ik ook gedaan. Serieus.
Ja? Ja, ja. Ja? Ja. Heb jij dit zelf ook meegemaakt een beetje?
Ja, wil je het echt horen?
Ja.
Ik heb het een keer meegemaakt. Dit is wel een bijzonder verhaal.
Okay.
En dit is heel apart. En misschien gaan mensen dit ook wel herkennen. Je kan op jezelf gaan letten. Ik kwam ooit bij een regressietherapeut terecht toen ik ontdekte dat er nog familieleden waren die de oorlog hadden overleefd. Daar ging altijd een verhaal rond. De broers van mijn oma waren omgekomen in de kampen. De broers van je oma. Toen ben ik uiteindelijk in die geschiedenis gedoken, omdat ik ontdekte dat er nog wat mensen in leven waren. Een heel bijzonder verhaal. Ik ga het nog een keer opschrijven. En toen ontdekte ik dat er 21 familieleden waren die zijn omgekomen in de kampen. Daar kon mijn oma niet over praten, die heeft al die mensen gekend. Dus dat is een super pijnlijk verhaal. En uiteindelijk, jaren later, merkte ik van, nou, dit gaat niet goed met mij. Er gebeurde iets met mij, waardoor ik zoveel verdriet. Het bleef maar stromen. En uiteindelijk kwam ik bij een regressietherapeut terecht. En regressie denken, vaak denken we bij regressie, je moet naar vorige levens. Alleen dat hoeft helemaal niet. En ik ging op die bank bij hem liggen, ongeveer zo'n bank als deze. En die man, die had een kladblok en die ging schrijven. En die zei, wil je je verhaal vertellen? En dat deed ik eerst zittend. En nadat ik een half uur had gesproken, zei hij, wil je even gaan liggen? En toen pakte hij die lijst en toen zei hij, ik ga een aantal woorden uitspreken die jij gebruikt in jouw verhaal. En kijk maar wat het met je doet. En elk woord wat hij noemde, met mijn rug tegen de muur, doodlopend spoor, het was complete, volledige oorlogsretoriek. En dit zat in mijn hele taalgebruik, dag in dag uit. En ik wist het niet. En dan, nou, dan komt het bewustzijn. En dit wens ik mensen als Bram Moskowitz ook doen. Want dan, je draagt dus trauma met je mee zonder dat je weet van wie het is. Want het is niet van mij.
Ja.
Ik ben niet geboren in die oorlog. Nee. Dus moet het van mijn moeder komen. En dus van haar moeder. Maar dat waren allemaal mensen die het nooit volledig hebben kunnen verwerken. Mijn moeder was al een deel. Nou, dus ik heb daar nog een schepje bovenop gedaan. Dus ik hoop nu dat mijn kinderen daar weer vrij van zijn.
Oh, wat goed. Ja, mooi. Want dit verklaart ook, zeg maar, die grap die ik net maakte van de wachttoren. En dat Bram zegt, ik moest er heel erg om lachen, maar ik heb familieleden die kunnen dit niet waarderen, zou je het eruit kunnen halen. Oké, okay, tuurlijk Bram. Maar dat is dus ook wat je zegt. Dus het zit eigenlijk ook weer bij anderen, zit het bij hem ook.
100%. Kijk naar wat er gebeurde met Thierry. Kijk, Thierry plaatste een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog op zijn Twitter-account. Ik vind dat hij dat moet kunnen doen. Ik vind het niet heel handig dat je het doet. Ik zou het bijvoorbeeld niet doen. Er liepen mensen tijdens de demonstraties met jodensterren op. Ik vind dat ze dat moeten kunnen doen. Ik zou het zelf niet doen. Ik vind het zelf onsmakelijk. Maar je hebt alle vrijheid om te doen wat je wil.
Ja.
Ik vind dat als iemand de Holocaust wil ontkennen, be my guest. Ik ben heel geïnteresseerd waarom je het zou willen erkennen.
Ja.
Of ontkennen.
Ja.
Dus het moment dat die rechtszaak begon tegen Thierry, toen dacht ik, nou ben ik wel benieuwd wat ze gaan doen.
Ja.
Want Thierry maakte gewoon een vergelijking. En wat deden ze? Ze haalden hele oude mensen erbij. Dat deed het CIDI trouwens. Het Centraal Informatie Documentatiecentrum voor Israël. Mm-hmm. En die zetten twee hele oude mensen neer met heel veel oorlogstrauma, wat ze nooit hadden kunnen verwerken. Dus het werd best wel een drama in die rechtszaal. Die mensen huilen. En ik snap het. Maar die pijn, daar heeft Thierry in feite niets mee te maken. Hij maakte de vergelijking. Dus de boodschap zit erin, als die mensen hun trauma's verwerken, hoeft niemand ooit nog boos te worden op elkaar. That's it.
Ja.
Heel simpel,
ja.
Denk ik.
Ja. En, het
en tegelijkertijd heel pijnlijk, hè? Want ik heb alle respect voor al die slachtoffers, maar het heeft alles te maken met het niet verwerkte trauma.
En ook, weet je, op een gegeven moment moet je ook eens doorgaan.
Exact.
Dat geldt voor ons allemaal met elkaar. En we lijken maar steeds meer terug te vallen in steeds ergere patronen.
Weet je wat mooi was? Ik begon die vergelijking te maken met de Tweede Wereldoorlog tijdens corona. En toen riepen al die politie, je mag het niet vergelijken. Maar als je over al die jaren kijkt, hoe vaak zij de Tweede Wereldoorlog aan hebben gehaald als vergelijking voor wat nooit meer mocht gebeuren. Al die jaren dat ze op de Dam staan, hè, Willem-Alexander. Nou, dit mag nooit meer gebeuren. En toen begonnen we groepen te scheiden in de samenleving. Ik kon een restaurant niet meer in. Nou, jij waarschijnlijk ook niet. Ja, hier en daar met een been.
Ik ken genoeg mensen. Ja.
En dan mag je de vergelijking niet maken. Ja. Dus, ja. Maar je hebt gelijk, we moeten door.
We moeten door. Hey, en dus ben je nog steeds betrokken bij met de dingen met Willem? En die rechtszaken gaan ook maar door allemaal, hè?
Ja, dat loopt een zaak.
Belachelijk voor woorden, hè?
Ja, er loopt een zaak voor David Icke.
Ja, David Icke doe jij ook, hè?
Ja, nou doe ik. Dat doet vooral Jeroen en het juridische team.
Ja.
En ik ben het wel begonnen. En we waren echt op zoek naar juristen die voor hem op wilden staan. Nou, die kun je dus niet vinden. Dus toen zei Jeroen, oké, dan doe ik het wel weer. En die zaak loopt nog steeds, hè?
Ja.
Dus het is met 2 jaar verlengd. Dus het gaat nu richting...
Waarom voelde je je aangetrokken, dus aanleidingstekens, tot de David Icke-zaak?
Ja, hij werd uitgenodigd voor een demonstratie om gewoon gedurende 20 minuutjes te komen spreken.
Ja.
En ik zat in die organisatie die hem had uitgenodigd.
Ah, okay.
Alleen, ik had hem niet uitgenodigd. Het enige wat ik hoorde is dat het Sidi zegt dat hij antisemiet is. Toen zei ik, nou, ik vind dat iedereen antisemiet mag zijn, by the way. Alleen, ik ga niet meehelpen om iemand die anti-Joodse denkbeelden heeft een podium te geven. Daar doe ik even niet aan mee. Maar voor de rest zet die man vooral neer. En toen zeiden ze van, nee, maar daar is helemaal niks over bekend. Dus ik ben dat gaan onderzoeken. En wat blijkt, ik heb nog nooit iets gevonden van David waarin hij ook maar iets heeft gezegd over holocaustontkenning of jodenhaat. Dus ik zei, nou, weet je wat, dan zetten we een Facebook live op en dan ga ik hem die vragen gewoon live stellen. Dus ik had David in die uitzending en ik stel hem gewoon de vraag. 1, heeft de media contact met jou opgenomen? Want de hele media nam het over. David Icke, jodenhater, holocaustontkenner. En toen stelde ik de tweede vraag. Ontken jij de holocaust? Toen zei hij, nou, als je bedoelt dat er heel veel Joodse mensen zijn vermoord in de kampen door de nazi's, dat ontken ik helemaal niet. Sterker nog, de nazi's hebben een ander uniform aangetrokken en ze lopen nu rond in nette pakken met stopdas.
Ja.
En toen zei ik, nou, dan zou ik niet weten waarom jij niet gewoon naar Amsterdam kan komen.
Nee, om dat ook eventjes te bevestigen. Ik zou nooit David Icke in mijn uitzending hebben als die ook maar iets van die kant had gehad. Of dat je iets kon ontdekken of wat hij geschreven had. Maar niks, het tegenovergestelde is waar.
Het is echt.
En dan is hier dat het alleen maar een leugen is en een framing, om het woord maar weer eens te gebruiken.
En waar kwam dit vandaan? En dit weten ook niet veel mensen. Heel veel mensen denken van, oh ja, de overheid, de IND, Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dit is een verbod opgelegd door het Sidi. Het Sidi is een supermachtige organisatie waar ongeveer 4 paardenkoppen werken in Amsterdam.
Ja, niet groot of zo.
Het is heel klein.
Je kan soms denken dat dingen veel groter zijn, omdat de impact van ze zo groot is.
De impact is groot, maar ik heb inmiddels het vermoeden dat er wel echte lijntjes naar Israël en de Mossad lopen. En als zij dus iets roepen, zij bestellen gewoon een afmelding. Zij zeggen gewoon, wij willen David Icke niet binnen. En dan gaat er een staatssecretaris rennen van de IND. En vervolgens komt David Icke op de Schengenlijst te staan. En hij kan vervolgens al die landen niet meer in. En zijn eigen land niet meer uit.
Het is krankzinnig, hè?
Krankzinnig, het Sidi, ja.
En het is zo niet wat deze man verdient. Ik begrijp wel dat het... Hij exposed gewoon heel veel. Hij onderzoekt het. Hij is dag en nacht aan het werk. Hij is al 30 jaar mee bezig. Hij loopt zo ver voor op mensen die nu opeens allemaal het licht beginnen te zien.
Ik ben benieuwd. Wie van jullie heeft die uitzending van Robert gezien met David Icke, Israël, Israël, Israël? Wauw. Als je hem niet hebt gezien, ga alsnog kijken en stuur het vooral door. Wat ik later begreep, Robert, is dat hij zich niet eens heel goed had voorbereid.
Nee.
En als je zag waar die mee kwam.
Ik vond het echt zo ongelooflijk waar die namen vandaan. Waar die vandaan kwamen, ik weet het echt niet.
Bleef maar stromen.
Ik wil echt een achtergrondgesprek even met hem. Gewoon aan de telefoon of weet je. Ik zeg, ik wil een uitzending doen over Israël. Want ik wilde mijn eigen standpunt daarin duidelijk maken. En hoe ik ernaar kijk. Maar er zaten een paar gaten nog in. Ik denk, David is de beste omdat... hij had het misschien verkeerd begrepen. Dus hij dacht, oké, dan doen we maandag om 11:00 een podcast erover. En toen zei ik, toen het maandagochtend kwam, ik zei, oké, doen we dat. Maar hij had maar een uur, we hebben natuurlijk 2,5 uur gedaan. Ja. Maar ik vond het zelf ook fascinerend, want er waren een paar dingen die ik gewoon, die ik niet wist. Ik vond die conferentie, die zionistische conferentie, eindje 1897. Weet je, die dus eerst in München zou plaatsvinden, maar de Joden in Duitsland...
Die wilden het niet.
Die wilden dat niet, want die vonden het prima daar allemaal in Duitsland. Ja. Die wilden helemaal niet in die woestijn wonen. Ja. En toen moesten ze het verplaatsen naar Basel, Zwitserland. Ja. De eerste zionistische conferentie. Ja, dat soort details zijn zo belangrijk. En ik denk dat dat allemaal weggepoetst wordt uit de geschiedenisboeken.
Want hij noemt ook alle namen.
Ja.
Het is super interessant als je die namen opschrijft en dat helemaal gaat uitzoeken. Dan zie je dat het ook echt klopt.
Het klopt ook echt, ja. Het klopt ook echt. Ja, klopt echt. Maar het is, we moeten maar kijken hoe dat gaat lopen met David. Maar ja, hij kan nergens naartoe.
Nee. We hebben, Anna en ik waren in Engeland 2 weken terug. En we hebben een interview met hem gedaan. Ja. En toen zeiden we, hoe lang hebben we? Toen zei hij een uur. Ik zeg, dan hebben we 1 vraag. Die heeft zulke lange antwoorden. Maar het werd toch iets van 1,5 uur, wat voor hem kort is. Maar het scheelde heel veel, want ik hoefde helemaal niet meer over Israël te praten.
Nee,
want ik verwijs iedereen gewoon naar jouw video.
Nee, maar weet je wat het leukste is? Maar tussen jou en mij... En jullie even oren dicht, want het is gevaarlijk dit. Maar het is natuurlijk wel grappig dat hij mocht niet komen op die dag, weet je wel, die vrijheidsdemonstratie ding. Mocht 20 minuten had hij daar gesproken, maar Laten we eerlijk zijn, niet veel mensen kenden hem helemaal in Nederland.
Niet. Nee.
Helemaal niet. Je had nog 20 minuten wat zeggen. En nu door dit alles. Ja. En nu die uitzending van met mij, die ook weer 100.000 keer... ik heb het overal maar neergezet, bekeken is.
Ja.
Bekijk, is bereik natuurlijk weer...
Gigantisch.
Veel groter dan één zo'n speech. Op. Ja. Ze werken zichzelf ook zo vaak zo tegen.
Ja.
Hè? Dat,
ik vroeg het aan hem, van waarom denk je? En toen zei hij, ik kan het echt niet bedenken waarom ze dit doen. Want het werkt eigenlijk alleen maar in zijn voordeel. Met als enige nadeel, hij kan niet reizen.
Nee.
Maar hij wordt door veel meer mensen gevolgd. Zijn boeken worden door veel meer mensen gelezen.
Ja.
Dus hij is alleen maar wereldbekend geworden.
Dit is iets waar jij je ook mee bezighoudt, hoorde ik. En dit is echt een zo'n heftig verhaal. En dat we daar niet meer over hebben, en ik misschien zelf ook. Maar Rainer Fulmich. Hmm. Ja. Nou, weet je, ik krijg gewoon kippenvel als ik eraan denk. Dat kan gebeuren in de wereld, in het vrije Westen. Wat hem wordt aangedaan, is ongelooflijk. Heb jij een update? Of misschien een beetje vertellen voor de mensen die het niet precies weten. Maar...
Ja, Rainer Fulmich zat in wat wij hier in Nederland hadden als de buitenparlementaire enquêtecommissie, de BOC. De BPOC. Nou, dat liep niet zo goed af. Heb je dat toen bijgehouden?
Ja.
Dat waren de vader en de dochter Kuit. Die zijn op een gegeven moment ook gearresteerd. En die hebben er wel echt voor gekozen van oké, waar gooi je de handdoek in de ring? En ons zie je verder niet meer. Dus die zijn van het toneel verdwenen. En dit moest ook gebeuren met die enquêtecommissie waar Rainer Fulmich mee bezig was. Uiteindelijk is daar iets heel onhandigs gebeurd. Ik heb er ook wel veel met Willem over gesproken. Van joh, wat denk jij? Is er nou echt een greep uit de kas gedaan? Nou, dat denken we geen van allen. Maar hij heeft wel het Openbaar Ministerie in Duitsland wel uitgenodigd om te kunnen acteren. En wat er is gebeurd is, samen met zijn partner en wat collega's is er oneenigheid ontstaan. En toen zijn ze aangifte tegen elkaar gaan doen. En het is ongeveer vergelijkbaar dat als Jeroen Pols aangifte zou gaan doen tegen Willem Engel of omgekeerd.
Ja.
Dan staat het ministerie te trappen.
Jubelen, ja.
En dan gaan alle vlaggen uit. En dan kan je er gif op innemen dat een van de twee gearresteerd zou worden. En daar is het misgegaan. Dus Rainer Fulmich werd opgepakt. Toen dachten we allemaal nog van nou, dat loopt wel met een sisser af, want het is een goede advocaat. Maar wat bleek is dat hij een deel van het geld wat ze op hadden gehaald, daar heeft hij zijn huis mee afbetaald om het veilig te stellen. Wat op zich niet zo'n rare gedachtegang is, want hij wist als het huis verkocht wordt, komt het geld gewoon weer terug. En hij was vooral bang dat ze het geld zouden afpakken. Dus ze hebben het in goud gestopt en onder andere in zijn woning. Daar zijn ook contracten van gemaakt, daar is iedereen mee akkoord gegaan. Maar dat is uiteindelijk waar ze hem op hebben kunnen pakken.
Ja.
Maar dan denk je nog van nou, misschien een paar maanden. Maar inmiddels is hij veroordeeld tot meer dan 3 jaar cel. En er loopt op dit moment een tweede proces tegen hem om hem nog veel langer op te sluiten. En naar mijn mening is dat omdat hij mee heeft gedaan met een aantal lokale verkiezingen en nog best wel wat stemmen kreeg. En dat ze misschien wel bang zijn is dat zijn man een keer de politiek in gaat en nog veel bekender gaat worden.
Want wat we ook
dus even, hij moet gewoon worden kalfgesteld.
Ja, wat we ook moeten zeggen is dat hij is een hele goede advocaat.
Ja.
En heeft ook hele grote zaken gewonnen.
Volkswagen.
Ja. Tegen dat zijn geen makkelijke jongens om te verslaan.
Nee.
En dus hij is echt een hele goede advocaat. Ja. Maar het was heel raar, die commissie. Ik heb het echt in het begin zitten kijken. Ze doken er echt helemaal in. Hè? Alles, ja. Alle details en alles verzamelden ze. En ze deelden, het mocht ook gewoon op YouTube blijven staan. En je vroeg je eigenlijk af van hoe lang blijft dit goed gaan?
Ja.
Want echt tot er bijna, zeg maar, tot de satanische achtergrond van sommige spelers aan toe. Ja. En de beweegredenen. Alles.
Ja. Volgens mij ging het daar mis. Het moment, het duurde heel lang totdat hij uiteindelijk begon te spreken over het feit dat dit een spirituele oorlog is.
Ja.
En in mijn beleving is dat ook waarom ze David. Het moment dat mensen gaan zien dat dit werkelijk een spirituele oorlog is. En dat wij eigenlijk continu in kleine porties worden opgedeeld met oh, Rusland. Kijk, dit valt ook weinig mensen op. Maar het moment dat corona wegviel en de winkeliers zeiden wij gaan met z'n allen open, ongeveer een maand later stond Poetin ineens voor de deur bij Oekraïne. Ineens was die oorlog daar. En dus kwam er ook een verdeling binnen die hele grote groep die hier in Amsterdam rondliep van oh, nu ben jij Oekraïne en ik Rusland. Vervolgens Israël, Palestina. Dus de mensheid laat zich continu verdelen. Maar als we echt gaan zien dat dit een spirituele strijd is en dat we uiteindelijk met z'n allen één zijn, zoals David dat altijd zegt, ja, dan is het heel snel game over.
Ja.
En ik heb iedere keer het idee dat als mensen als Rainer Fulmich zich gaan uitspreken van dit is een spirituele strijd, er is iets gaande tussen hemel en aarde wat wij als mensen vaak niet kunnen zien. dan gebeurt er iets. Ik krijg nu ook kippenvel bij de armen. Meestal klopt het dan. Ja. 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 Volgens mij is dat de boodschap.
Ja, ja. Ja. Dat is hem. Dat is, informatie die mag niet gedeeld worden.
Ja.
En toch, is het zo. En dit is ook de enige weg eruit.
Ja.
En inderdaad, maar als je ook kijkt naar... Oké, het was een hele grote groep die werd wakker over Kiona.
Ja.
En toen kwam opeens Rusland, Oekraïne erin. En toen was Kiona ook meteen uit het nieuws. Hè? Ja. En moesten ze heel snel al die regelen... Want Mark Rutte had ons in de derde lockdown gegooid.
Ja,
en toen moest dat opgeheven worden. Het sloeg nergens op, want hadden ze dat net aangekondigd. Maar toen kreeg je inderdaad van de Oekraïne... Toen werd Poetin weer Hitler. En toen kreeg je dat conflict weer, ook binnen die groep inderdaad... die je dacht dat wakker zou zijn.
Ja, want Ernst Kuipers kwam er op tv. Ze hadden net de kerst hadden we al achter de rug en zaten weer op slot. En toen kwam Ernst Kuipers en alle maatregelen weg. En iedereen keek ook echt weg. Ja, ja. We waren er net weer in.
Ja, ja.
Maar de burgemeesters in allerlei steden begonnen te roepen... wij kunnen dit niet meer handhaven, want die winkeliers begonnen te openen. En al die demonstraties hadden natuurlijk wel een beetje de lopen voor ze uitgelegd. Ja. Maar het moment dat winkeliers gewoon open begonnen te gaan... toen zagen de burgemeesters, nu krijgen we echt een probleem. Ja, toen kwam die oorlog en toen kwam...
Maar toen was het ook wel van de een op de andere dag echt afgelopen.
Ja, klaar.
Maar dat is niet alleen in Nederland, dat is overal.
Ja, en Ernst Kuipers moest natuurlijk de illusie wekken... dat zij de beslissing hadden genomen. Uiteindelijk hadden wij het al gedaan. De bevolking heeft zichzelf bevrijd.
Zo'n Ernst Kuipers.
Ja,
waar zit hij nu? Uit Singapore of zo, toch?
Fantastische functie.
Fantastische functie ergens, ver gewoon, weg.
Dat zijn de useful idiots gewoon. Hè? Die worden gewoon ingezet, spelen toneelstuk.
Maar als ik in die ogen keek van hem... Oef.
Ja, heftig, hè?
Was heftig, hè? We onderbreken Jens Live even kort om onze sponsoren te bedanken... die mogelijk hebben gemaakt. Het is een superduur project en zij hebben geholpen... om het allemaal te bekostigen. Ik hoop dat jullie ook je waardering voor deze bedrijven laat zien. Laat een berichtje achter en maak gebruik van hun diensten. Want deze mensen zijn ook strijders voor de vrijheid... en hebben een ijzersterke ruggengraat. Zoals de jongens van Acomo. Ze zijn een bedrijf gespecialiseerd in akoestisch spuitwerk. Ze creëren ruimtes zonder nagalm die niet alleen mooi zijn, maar ook perfect klinken. Het geeft een robuuste en industriële look aan je kantoor... bedrijfspand of klaslokaal. Elke ruimte geven ze een plezierige geluidsbeleving... met een techniek die ze helemaal zelf hebben ontwikkeld. Ga voor meer informatie naar acomoacoustiek.nl. Dat is acomo-akoestiek.nl. En handigschoonmaken.nl. Alles om je motorfiets en outfit schoon te maken. 40 wederverkopers in Nederland. En ze zijn beoordeeld met een 9,5. Dat is heel hoog. Makkelijk schoonmaken met schuim voor slechts €1,59 per wasbeurt. Fantastisch. Met kortingscode Jensen in hoofdletters... ontvangen kijkers en luisteraars van de Jensen Show... 20% korting op hun gehele order. En onze vrienden van Mijn CBD uit Friesland... geloven in de kracht van de natuur... Hun CBD kan helpen bij onder andere stress, slecht slapen, vermoeidheid en vele andere maar vervelende klachten. 100% natuurlijk allemaal, veilig en vertrouwd. Ervaar het zelf. Voor meer info of bestellen ga je naar mijncbd.com. En je krijgt 20% korting met de code JENSEN20. Mijncbd.com. En nu terug naar Jensen Live. Wat een wereld leven we in. Maar Reiner Vroemig, ik zie wel dat het dom is om iets in je huis te stoppen. En donaties en dat soort dingen. Daar kunnen ze je wel mee slaan. Maar het is natuurlijk buitensporig hoe lang die straf is. Dat krijgt niemand voor zoiets.
Nee.
Dat krijgt echt niemand.
Als je kijkt naar 2008, hè, de financiële crisis... daar is volgens mij nog nooit iemand voor opgesloten. Nee. Dan krijg je Reiner Vuilmich, die stopt wat geld in zijn huis... met contracten om het daarna weer terug te brengen.
Ja.
En je gaat meer dan 3 jaar de bak in. En er lopen dus nog meer onderzoeken. Dus... Ja, dat is wel heftig. En een onderdeel van de petitie, het is freereinervuilmich.org en .eu. Daar kan je je handtekening op zetten, maar dan kun je ook zien waar je kaartjes naartoe kan sturen. Alleen, we hebben laatst een grote kaartenactie opgezet. Er zijn echt 10.000 kaarten gestuurd, ook vanuit heel Europa. En een heel groot deel krijgt hij niet te lezen, want ze zeggen dat is brandveiligheid in de cel.
Daar ben ik alles van tegenwoordig.
En ze houden al die zakken met post in de aparte kamers. En dan krijgt hij af en toe een paar brieven. Dus daar kan hij de komende jaren wel mee doen. Maar het is dus diep triest. Want bij Willem Engel hebben we toen hetzelfde gedaan met die kaartenactie. En Willem was gewoon aan het zwemmen in de zeil in zijn kaarten. En dat vonden ze niet leuk. En toen zei Jeroen Pols, ze gaan dit echt niet leuk vinden. Want Willem had zoveel kaarten, echt iets van 10.000. En toen stond hij buiten, toen zei Jeroen Pols, volgens mij komt dat door die kaartenactie. Ze vonden het echt niet leuk. Want ze zagen gewoon de sympathie uit de samenleving.
Ja, ja, ja. Dat is het. Dat is het. Maar ja, ik hoop dat Vroom zich het volhoudt.
Ja, ik denk
maar het sloopt je natuurlijk wel, hè, zulke jaren natuurlijk. Kijk naar Assange, hè, wat, hoe weinig je ook van hem hoort tegenwoordig.
Ja, ze weten hier op de een of andere manier toch wel te breken.
Ja, maar Assange zeker, joh.
Ja, maar na zoveel jaren, ik denk als je zoveel jaren opgesloten zit en ze geven je echt de gelegenheid van, wil je zwijgen en je gezin en alles terug, of wil je daarmee doorgaan en je blijft opgesloten zitten, dat is geen keus.
Nee.
Dan kies je altijd voor je vrijheid, denk ik.
Hij moet iets van een dealtje gehad hebben of zo. Ja. Dat moet iets zijn geweest.
Ja.
Maar goed, dit zijn wel natuurlijk de mensen die laten zien hoe het spel echt gespeeld wordt.
Zeker.
En daar betaal je de rekening voor.
En Reiner, kijk, als je zo'n commissie opzet, dan ben je wel uit dik hout gesneden. Hè? Dus ik denk dat ze niet snel zullen breken. Die indruk wekt hij ook nog steeds niet in de rechtszalen. Nee. Van de mensen van wie ik het hoor die erbij zijn geweest, zeggen van nou, hij is strijdvaardig nog steeds. Maar goed, als je zo meteen 3, 4, 5 jaar verder bent, ja, wat is er dan nog van je over? Heftig.
Ja, ja. Maar sterke gast. Zeker. En slimme gast en gevaar, omdat hij advocaat ook is en succesvol.
Ja.
Dat is een, heb jij nog een rekening moeten betalen op een bepaald vlak voor je inzet, inspanning in dit alles? Behalve een teleurstelling in heel veel.
Nee, ik zie dat niet als rekeningen. Ik heb gewoon gedaan wat ik dacht dat goed was.
Ja.
En dan moet je ook de consequenties aanvaarden. Maar ik vind het net als Willem, vind ik het eigenlijk ook wel een hele mooie tijd, hoe gek het ook klinkt. Want ik was natuurlijk altijd dansles aan het geven. Nou, dat doe ik nu niet meer.
Nee.
Ik ben daar gewoon mee gestopt. Ik dacht, ja, hartstikke leuk, maar na 27 jaar klaar. En ja, daar roept iets anders. En ik vind dit veel mooier om te doen. En,
ja.
En dat geldt denk ik voor iedereen. Dit is ook wel de tijd in de wereld, denk ik, dat daar waar je de mogelijkheid hebt, dat je volledig in je eigen kracht kan stappen. En mijn complimenten aan jou. Want kijk, als we kijken naar de mainstream media, en dat is dan de vraag die echt al lang bij me leeft, hè, wij zijn denk ik met zo'n 10% in de samenleving wakker geworden. Dus ik denk steeds, nou, die 10% gaat voor alles op. 10% van alle ambtenaren staat straks op. Is niet gebeurd. 10% van alle rechters staat straks op. Is niet gebeurd. 10% van alle mainstream media staat straks op. Niemand. Maar dat was er één. En dan ben jij. Ja.
Dankjewel.
Dus mijn vraag aan jou is, hoe kan dat? Dat jij de enige bent in de hele mainstream media die echt is opgestaan en heeft gezegd, ik ben weg hier, ik kap ermee en ik ga iets echt heel anders doen.
Ik denk dat het is dat ik altijd iets anders gedaan heb. Ik kijk daar nu een beetje zo op terug. Mm-hmm. Zelfs dat deed ik die talkshow met die celebrities en dat soort dingen. Waar het voor mij eigenlijk het meest om ging, mijn insteek was laten zien hoe belachelijk en hoe nep die showbusiness is.
Okay.
En mensen zitten maar te kijken naar die tv, hersenloos. En die denken dat die mensen echt zijn allemaal. Maar het zijn allemaal maar ook fake gasten. Nou, ik zag dat natuurlijk ook toen ik helemaal politici te gast kreeg. Was net zo fake. Alleen inhoudelijk, weet je, moet je daar denk ik wat meer ervaring voor hebben om dat op een goede manier te doen. En toen heb ik natuurlijk showbiz, ik vond het ook saai. En toen kwam Trump natuurlijk met die. Ik vond altijd de Amerikaanse verkiezingen vond ik altijd wel interessant. En Trump in 16 die kwam op en ik dacht gewoon, hij gaat winnen. Ja. Dus toen heb ik zo'n documentaire serie gemaakt voor RTL 5. Die hebben ze zowaar gekocht. En daarvanuit is toen even die talkshow 2 seizoenen geweest.
Adam Curry zat daar ook in, toch? Die gesprekken.
Ja, dat was in die documentaire serie.
Ja.
Maar toen heb ik. Dus ik voorspelde gewoon dat Trump ging winnen. En iedereen dacht dat ik gek was. Maar toen won hij. Maar toen heb ik die talkshow even gedaan. Maar het was ook niet. Het was een beetje 2 werelden ook weer. En toen ben ik natuurlijk gewoon gecanceld. Ik had echt wel goede kijkcijfers. Prima voor RTL 5, weet je wel. En het was spraakmakend. En gecanceld. En toen dacht ik van, oké, wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu gaan doen? En ik heb gewoon een commitment gemaakt naar podcasting. En ik heb daar dus beeldversie van gemaakt. En ik ben gewoon gegaan voor. Ik zat eerst nog een beetje op dat links-rechts om aan te tonen hoe absurd links is. Maar ik vind rechts net zo absurd. Inmiddels geloof ik er niet meer in. Maar ik ga wel gewoon op zoek naar de waarheid. En toen Kiona kwam, toen had ik geen keus. Ik heb me wel gedacht van, maar ik hoor niemand praten zoals ik nu op dit punt doe. Mm-hmm. Ik ben een nacht op geweest naar buiten, maar ik heb een paar mensen om me heen en die steunden me. En die zei, ga ervoor. En toen ben ik gewoon de beuk erin gegooid. Want ik zag gewoon dat het niet klopte. Want ik wist wel al hoe de wereld werkte natuurlijk. Ja. En ik wist dat dit ook niet kan. Ik ben ook gegaan voor, sowieso in de breedste zin van het woord, voor vrijheid. Vrijheid. En ik vind vrijheid is het allerbelangrijkste. En vrijheid moet je af en toe voor strijden. Dat geldt voor ons allemaal. En toen als vrijheid ingeperkt wordt, en dat heb ik natuurlijk heel veel mee, dat is mijn grootste irritatie altijd geweest in de mainstream media, dat er altijd wel één lul zich ging bemoeien met wat ik deed. Laat me met rust. Je kan me cancelen als het niet meer scoort of als het niet meer werkt, maar je gaat me niet vertellen wat ik wel en niet ga doen. Ik hou gewoon van die vrijheid. Zeker als je niet weet waar je het over hebt. Ik kwam hier gisteren binnen en daar hadden ze Hollands Got Talent zat ze op te nemen. Dan denk ik, jeetje, dan benauwt het me alweer een beetje van, oh, die stomme showbiz. En dan zie ik al die mensen, die ken ik natuurlijk allemaal nog, weet je, Chantal Jansen en dat soort dingen, die zit als een Barbiepop. Over controle gesproken, alles gecontroleerd. Ik heb daar altijd tegen gerebelleerd. Er lopen allemaal kinderen rond natuurlijk, hè, die dan nog die dingetjes doen. En ik zeg, blijf uit de buurt van Mark-Marie Huibrecht. Ja, dan krijg je alweer van die blikken. Ja, dat kan je echt niet zeggen. Dat kan ik niet zeggen. Dus ik ben gegaan voor vrijheid. En wat ook een beetje je dan achterkomt. Een beetje lang antwoord. Maar wat erachter komt is dat vrijheid is ook verslavend. En het waarheid is ook verslavend. En op een gegeven moment ga je niet meer terug. En ook over dat Israël verhaal zit ik toch eventjes denken van, kan ik het nou echt zo? Ik wil het gewoon echt weten.
Heb jij collega's die jou achter de schermen dan zeggen, ik steun je helemaal uit die mainstream?
Nou, ik ben sowieso niet zo'n bevriend met van die snotneuzen. Nee, maar van die oppervlakkige figuren. Dus dat, ik zou er niet eentje, nee? Niet eentje kennen. Nee, daar heeft nooit iemand mij Bo heeft mij nog nooit gebeld of zo. Zeg van, zo goed wat je doet, Jensje. nooit.
Nee.
Het is ook niet dat Qualbert Verlinde de hele dag aan de lijn hangt, weet je wel. Dus nee, echt niet. Ja, Adam Curry, maar die is niet mainstream. Dus in ieder geval. Maar nee. Maar dat is dat raar? Ja, als je die mensen kent, vind je het niet raar. En om in Hilversum te overleven, dan moet je ook een bepaald dier zijn. Ruggengraatloos. Aandachtsgeil. Doodbang om je baantje te verliezen. Ze zijn doodbang, hè? Als ik hier. Het komt natuurlijk. Die mainstream media komt ook uit de tijd van. Het is zo fake. Maar dat komt uit de tijd van schaarste. Dus als je daar een baantje hebt.
Hoe bedoel je?
Schaarste? Nou, laten we het zo zeggen, dat kunnen mensen niet meer indenken. Maar vroeger had je maar twee tv-zenders. Nederland 1 en Nederland 2. Uh-huh. Je had 3 of 4 radiozenders.
Dus je was heel blij als je erbij was.
Als je erbij was. Ja. En dan bleef je zitten, hoor. Ja, ik moet er wel zo. En dat is nog steeds wel een beetje zo. Ook omdat die business nu kleiner wordt, zijn er minder banen en minder leuke dingen te doen. Er is minder geld ook. Ja. Dus de mensen die iets hebben, die blijven echt zitten en die passen zich wel aan, joh. Die laten zich gewoon plat spuiten door Ernst Kuipers op tv.
Oh, dat is zo erg. Oh.
Dus ja, heb je nog een vraag?
Nee, maar ik was er echt in geïnteresseerd. Ja, hoe kan dat? Want als een gemiddelde doorsnee van de samenleving laat zien dat 10% het er echt niet mee eens is, ongeveer, waarvan ongeveer 5% denk ik echt is opgestaan, dan moet je toch minimaal een klein groepje mensen hebben uit de mainstream die zeggen, Robert, we gaan met je meedoen. Wij gaan ook zoiets. Maar dat
gebeurt. En wie zou toch verwachten van een Johan Derksen of zo? Maar dan zit hij daar te pleiten voor ongevaccineerden die mogen niet deel uitmaken aan de maatschappij.
Ja, ja. Ja, apart, hè?
Er is geen rebellie meer. En er is geen. Het is zo. Weet je, als Johan Derksen al gezien wordt als een rebel.
Ja, dan is het wel klaar.
Zo'n 78-jarige man die, die grappen maakt over een kaars in een vagina. Ja, ik bedoel. Ja. Kijk je nog wel eens mainstream media en dat soort dingen?
Alleen als ik getipt word. En ze zeggen, dit moet je echt even zien. Ja. Vorige keer was er iets over radar. Dat ging over ozon. We houden ons bezig met ozon zelfbehandelingen. En toen hoorde
wat?
Ik... Ja, ik zal je er straks iets over vertellen. Maar wij doen veel met ozon. En wat er gebeurde, is heel goed voor je gezondheid.
Wat is ozon?
Ozon is O3, dat is een soort superzuurstof. Maar het leuke is, dat was een programma van radar. Dat ging over ozon. En... Nou, wij zijn heel enthousiast over ozon. En in radar zeiden ze, ozon is gevaarlijk. En ondertussen denkt iedereen dan, als radar dat zegt, dan moeten we naar ozon. Dus wij kregen een superdruk.
Oh, wat grappig.
En al mensen zeggen, oh, jullie doen ozon. Dus zover zijn we inmiddels wel. Ja, het is een beetje lang verhaal, maar in ieder geval mijn vriendin die was jaren terug in Brazilië. En die ontdekte daar bij een Nederlander die daar al heel lang woont, ook een Willem toevallig, die gebruikt daar ozontherapie. En daar reist hij door kleine dorpjes heen. Omdat ozon heel goedkoop is, kon die mensen daar heel goedkoop genezen. Omdat heel veel mensen in Brazilië in die kleine dorpjes helemaal geen toegang hebben tot de grote pharma-toestanden. En dat werkt dus met ozon. Dus Anna, mijn vriendin, wilde dat al heel lang naar Nederland halen. En toen wij samenkwamen, zei ik, nou, dat gaan we dat doen. Dus we zijn een werkgroep gaan opzetten en we zijn ozon naar Nederland gaan halen. En dat kan je op meerdere manieren in je lichaam inbrengen. Dus ik doe dat dagelijks rectaal. Ja. 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 Dus wat doe je dan? Een slangetje in je kont.
Maar je gooit die hele ozonlaag gooi je in je rectum.
Ja. Dan zweef je ook 5 centimeter boven je been. Nee, wat je doet... Kijk, als ik dit vertel aan mensen... zien mensen echt wel voor dat er een soort tuinslang naar binnen gaat. Dat is niet zo.
Zijn olifant te slurf.
Maar nee, dit is wel heel grappig.
Is het gas of zo? Wat je...
Het is gasvorm.
Ah, vandaar.
Wat dacht jij dan? Nou, het goede is... Nee, dit is wel grappig. Wij begonnen in mijn woonkamer met ozon. Dus we gingen experimenteren. Ik had dat apparaat. En
maar bij elkaar ook.
Wat?
Bij elkaar.
Bij elkaar, ja. Nou, niet bij... Ja, nee, bij... Ja. Dat gaat voor nu te ver.
Ik zie jullie dan tegenover elkaar zitten.
Heel romantisch. Spuit je mij in? Ja, dat zegt mijn vriendin.
Spuit je mij in? Dat vraag je niet. Die vraag stel je niet vaak aan je vriendin. Ja.
Nee, Sylvain heeft me gisteren helemaal volgespoten. Maar dan met ozon. Nee, wat je
lig je dan met je benen omhoog, zeg maar? Of lig je op je buik?
Nou, wat je doet, heel simpel. Je brengt een klein beetje vet op de ingang aan. Zo, hup, op je poepert. Je brengt een heel klein slangetje erin, een kathetertje. En vervolgens hangt daar een slangetje aan met een spuitje die je hebt gevuld met ozon. En dan spuit je het naar binnen. Dat moet je niet in hele grote hoeveelheid doen, want dan krijg je een beetje buikkramp. Maar tot 300 milliliter is dat heel aangenaam.
Ja? Aangenaam zelfs?
Aangenaam zelfs. Wil je het even proberen? Ik heb een ozonapparaat.
Luister, ik sta open voor alles. Het is 2025.
Maar je kan het via je oren inbrengen. Dat is heel laagdrempelig. Dat je gewoon een stethoscoop hebt.
Dat vond je niet geil genoeg. Doe toch een stukje erotiek in.
Nou...
Ja, maar dus even kijken. Dus de methode is dat ik het even goed... als ik het vanavond ga proberen. Frituurvet op je hol.
Het is fijn als je daar kokosolie voor neemt of zo.
Oh, kokosolie. Ja. Oh, vet. Vet zei je. Je zei geen frituurvet.
Het hoeft geen vaseline te zijn.
En wat zijn de benefits? Behalve een beetje kietelende prostaat.
Het is antibacterieel. Antiparasitair. Antiviraal.
Heb je wel nodig daar, hè?
Antischimmel. Maar dan kun je... Kijk, ik ga hier niet allerlei claims zitten doen wat je er allemaal mee kan helen. Maar als je weet dat het antiparasitair, antibacterieel, antiviraal en antischimmel is... dan kan jij je wel voorstellen wat je er allemaal mee kan doen, toch? Ja, heel simpel. Het is ook ontstekingsremmend. Dus wat er gebeurt, een beetje een scheikundig verhaal... Je hebt de O3, dat is de ozon. En wat er in je lichaam gebeurt, is dat die O2, de zuurstof... die koppelt zich los, want O3 kan in de vrije natuur niet heel lang bestaan. En die O1, die gaat door je lichaam heen en die bindt zich... aan de vrije radicalen in je lichaam. Dus die derde atoom, die O1, die bindt zich of die gedraagt zich als een antioxidant. Zo zou je het kunnen zien. Dus dat kan hele positieve effecten hebben voor je
gezondheid. Ik heb er niks van gehoord. Ik zie jou nog op die bank zitten daar met die benen gespreid. Nee, maar...
Hey, daar wat interessant. En, maar wat zijn de benefits als je, zeg maar, of voel je het meteen of is het gewoon beschermend? Of zeg maar, hoe zeg je dat nou?
Je merkt heel snel dat de brain fog verdwijnt. Dus als je wel eens een beetje niet zo helder in je ogen, merk je dat na ozon zie je alles weer helder. Zeker als je het via je oren doet. Je kan het ook inademen als je het via de olie laat gaan. Want ozon kan je niet zomaar inademen. Dus dan laat je het via de olie gaan. Dus soms mensen met ademhalingsproblemen hebben er heel veel baat bij.
Okay.
Dus die ademen dan in via de olie, hè, niet rechtstreeks. We hebben mensen gehad met open wonden. Dat zo'n open wond maar niet wil helen in het ziekenhuis. 6 maanden lang naar het ziekenhuis en die open wond gaat niet dicht. Met ozon zie je vaak open wonden binnen 1 à 2 maanden. Helemaal dicht gaan. Dus er gebeuren bijzondere dingen met ozon.
Nou, ik zou het wel eens een keer willen proberen, maar ik kies dan toch voor mijn oor.
Ja, doe je de tweede keer.
Ik vind het toch een beetje dubieus. Als je de keuze hebt tussen je oor en je anus, dat je dan kiest voor je anus.
Nou, en dan gaat het door je bloedbaan.
Wat?
Kijk, als je het rectaal inbrengt, raakt het je bloedbaan. Dus als je het in je bloed wil laten opnemen, is rectaal makkelijker dan via de oren.
Wat is het nou voor gelul? Is het meer bloed in je anus dan in je oren?
Nou, je hele rectum, dus je darmen, staan in contact met je bloedbaan via je portader. Dus zo kun je je bloedbaan bereiken. Ja, dus vandaar.
Okay.
Maar het is niet zo, kijk, wij stellen onze woningen. Ja, dit is ook, maar wij stellen onze woningen open. 2 keer per week. En dan komen mensen ozon tanken. Dan moet je niet voorstellen dat er een heel rijtje mensen gebukt in de weg. Is het niet zo dat al die mensen op een rijtje zo.
Met zo'n vrachtwagen met zo'n grote tank erop.
Ja, ben je er klaar voor,
hoor. Here we go. 3, 2.
Wat is dat dan grappig, hè? Die doet altijd. Het is zo kinderachtig, maar het is zo lekker.
Maar weet je wat leuk is? Helemaal in het begin, mijn kinderen liepen in huis rond. En mijn dochter, die is...
Kinderen?
Ja,
ik ga
mijn dochter, die is 24, die studeert biologie. Dus die heeft geleerd, ozon is gevaarlijk. Die zegt, pap, het lijkt je wel of je een of andere drugslab in huis. En die ging ook echt met een capuchon en sjaals omloop. Ik zei, joh, want je kan ozon gewoon best wel een beetje inademen. Niet als je op Wikipedia kijkt, dan val je dood niet.
Ja, tuurlijk.
Ja, dus, want het is, kijk, de Big Pharma houdt het ook al heel lang tegen natuurlijk. Want die verdienen er niks mee. Nee. Want ze kunnen het niet patenteren. Want O3 is puur natuur. Dat ontstaat ook na de onweer. Dus, maar het is wel grappig. Dus op een gegeven moment, als je het rectaal hebt toegepast, meestal na een paar minuten, word je wel winderig. Dus dan ga je wat winden laten. Dus mijn dochter, die hoorde mij winden. Ja, pap, kom op. Maar het leuke is, je ruikt niks. Want die ozon heeft al die bacteriën gedood. Dus ik zei, nou, ik ben gewoon de ruimte aan het ozoniseren hier. Alles wordt super schoon. Ja, dat is echt, je kan ook...
Wauw.
Ja, dus je ruikt je winden niet meer. Dus dat is wel fijn.
Maar maak je er ook wel eens, zeg maar, een familiedagje van of zo? Nou, nu moeten we ophouden, want ik kan uren doorgaan. We kunnen uren doorgaan.
Maar je bent wel hartelijk welkom.
Ja, dat geloof ik graag.
Bukken, Robert.
Oh. Nou.
Je ziet het helemaal voor je. Ja.
Het zal een Joods ding zijn, denk ik. We hebben alles niet al besproken nu. Maar het was wel een hele leuke eerste ontmoeting, Mordechai.
Ja, toch?
Ja.
Heel leuk.
Heel goed, heel goed. Mooie verhalen. Ja. Leuke ontmoeting.
Wil je er meer?
Hè? Wat? Nee, ik grijp de kans om er een eind aan te maken.
Hier. Je zit er ook heel vreemd bij nu ineens.
Nou ja,
je bent zo aan het voorbereiden.
Nou ja, ik weet nu waarom mijn haar af en toe soms zo wappert, weet je wel. Ik voel me Marilyn Monroe boven dat rooster, weet je, met die jurk. Nou, we moeten ophouden. Morgen ga ik eens bij. Tijd voor de Q&A. Iedereen mag alles vragen wat ze willen. Als jullie dus een vraag hebben, kunnen jullie daar aansluiten. Want nu staat er één iemand. Hallo, wie ben jij?
Hi Robert, ik ben Charlotte.
Charlotte, hi.
Hi. Nou, ik wou je in ieder geval even bedanken voor jouw live reactie op mijn mail.
Oké.
Okay. Dus dat vond ik hartstikke leuk.
Oké, heel goed.
Ja. Ik heb iets voor jou. Dit is kwartelei. Jij hebt namelijk gezegd dat je last hebt van hooikoorts.
Klopt, ja.
Ja. Nou, nou is het dus een Frans boertje die kwartels kweekte, heeft ontdekt dat zijn eieren goed werken tegen hooikoorts. Heel veel mensen hebben het uitgeprobeerd, ik ook. Het werkt goed, dus ik dacht, ik wou het aan je geven.
Oké, nee, heel goed. Kom maar hier. En dat moet rectaal ingevoerd worden. Ja, hey, dankjewel.
Ja, graag gedaan. Probeer het uit. Dus twee neem je in als je last hebt. En je kan later nog een keer twee doen om het uit te proberen.
Ik moet je heel eerlijk zeggen dat dit ziet er heel anders uit dan een kwartel ei die ik door had gesproken. op mijn bord. Maar ik ga het proberen. Het is toch niet heel vervelend. Je hebt het niet verwisseld met de Siakali of zo. Nee, toch? Het is gewoon echt...
Ja, dan moet je uitproberen.
Hey, dankjewel, Charlotte. Ja. Charlotte Raag. Ja, hallo, wie hebben we daar?
Hi, ik ben Corina.
Hi Corina.
En ik wil je even eigenlijk zeggen, je hebt het heel vaak over mij gehad, terwijl je me niet echt kent. Oh. Ik ga het je vertellen.
Vertel het.
Ik ben die telefoniste van Rutte.
Nee.
Ja.
Ja, oh, dat klopt, ja. Ja, want ik zei altijd, om Rutte een beetje belachelijk te maken... dat hij werkte natuurlijk bij...
Bij Iglo Mora in Den Bosch.
Iglo Mora, ik dacht,
Hij was mijn personeelschef ooit.
Hij was jouw personeelschef?
Ja, geweldig, hè?
Mark Rutte. Maar ik zei altijd want volgens mij is dat wel waar... Human Resources, dat is eigenlijk alleen maar vrouwen werken op die afdelingen vaak. Dat is waar, toch?
Dat klopt, ja.
Ja, alleen maar vrouwen en Mark Rutte.
Ja.
Dus het was heel... Ik zei dat altijd voor de geit. Ik zeg, het was heel makkelijk voor de receptionisten. Ik heb een afspraak op Human Resources. Hoe heet die man? Oh, dat is Mark Rutte. Dat is het enige man. En dat was ook echt zo.
Dat was zo. En we deden toen al van, als die kwam, oh, dan heb je hem. Dat gekke lachje. Mijn collega en ik lachten hem altijd uit. Was dat toen al? En toen werd hij premier en toen dacht ik, oh nee.
Ja. Ja, dan moet je toch ook denken van hoe kan zo'n sukkel... Ik bedoel, hoe kan zo'n...
Nee, klopt. Ja? Het was echt zo, iedereen van hi, hallo. En als hij al binnenkwam. En
Wat dat betreft is die niet veranderd daarin dan?
Nee, helemaal niet. Nee. Ik vond hem toen al niet leuk. En ik vond hem heel leuk.
Ja, ik heb hem twee keer ontmoet of zo. Hij zat op de Rode Bank toen de tijd. Toen was hij net leider van de VVD geworden.
Ja, had ik gezien.
Ja. En toen zat ik met hem te praten. En ik maakte alleen maar grapjes dat ik nog bij zijn moeder woonde. Mm-hmm. Want de man was 38 of zo. En zijn moeder waste nog zijn onderbroek of zoiets. En ik zat erbij. Ik denk, dat kan toch niks worden met die man daar op die positie. En toen na afloop, toen vroegen ze me nog... ik was toen de talkshow man. En jonger, voor een jonge generatie ook. En ze wilden ze graag met mij spreken. Zijn media deskundige of medewerker. En of zijn adviseur. Dus ze wilden mij even spreken na afloop. Of ik even wat advies kon geven of zo. En ik denk, ik praat wel even met ze. En, mm-hmm. Dus heb ik een uur met hem gesproken. Maar ik heb toen het idee gekregen, deze man, het is eigenlijk, hij is leeg. Dus hij moet gevuld worden.
Ja, het liefst met mensen die hem geweldig vinden of leuk. Of hij weet wel mensen voor zich te winnen, hoor, met zijn praatjes.
Ja, maar het is vanuit een mens. Kijk, sommige mensen hebben al van nature iets, persoonlijkheid, ideeën, creativiteit.
Wij niet.
Niks.
Nee.
Dus het moet gevuld worden. En dat kunnen mensen om hem heen natuurlijk goed doen.
Ja.
En toen hebben ze ook een uur naar mij geluisterd. Maar ik weet nog dat ik tegen hem zei. Ik zeg wel, we komen net uit die fortuinperiode, LPF. Mensen willen gewoon wat meer optimisme. Hij zegt, ja, dat is een goeie inderdaad. Ja. Hij zegt, ja, dat is een goeie. Ja, nee, dat vind ik ook heel goed. Gewoon positiviteit. En dus toen zag ik hem de weken daarna in ieder tv-programma verschijnen. En het was alleen maar...
Ja, dat lach je van.
Alleen maar over de top. Nee, maar heel goed. Nee, maar ik kreeg een mailt inderdaad.
Ik dacht van, ik ga het je toch eens zeggen.
Hoor. Ja, leuk.
Ja, ik volg je al vanaf dag 1, radio, tv, alles van je.
Prachtig.
En dank je wel voor al je goede werk. Houd vol.
Ik ga volhouden. En dankzij de steun van jullie en jou en iedereen.
Dank je wel.
Oké, dank je wel. kijken. Prachtige Media is Virus shirt. En Pure Blood. Heel goed.
Dat is van het andere nieuws, maar dan anders.
Oké, heel goed. Ja, heel goed. Hoe heet je?
Lau Hout.
Lau. Lau?
Hout.
Hout?
Lau. Ja, dat is een mooi spul, hè?
Lau Hout?
Ja.
Oké.
Nou, ik zit dagelijks langs de weg.
Ja?
En...
Hoe bedelen?
Nou, rijdend.
Als je langs de weg zit.
En tegenwoordig wekelijks naar Berlijn toe.
Ja.
Nou, misschien ik het verkeer telkens drukker worden. Die oude A2 in Oost-Duitsland, die kende ik nog voordat er een vangrail tussen zat.
Ja.
Dat ging ze allemaal opknappen. Toen was het van, ja, dan wil iedereen het makkelijk, bla, 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 bla. Maar hoeveel ongelukken daar gebeuren, is idioot. Vroeger, zo'n soort ongeluk, dat kwam uitgebreid in dit nieuws. Dat was heel bijzonder. Gebeurde maar 2-3 keer per jaar. Maar nou 2-3 tot 5 keer per dag.
Ja.
En dan wordt er even tussen neus en lippen doorgeroepen. Maar die enorme meerheid van de meervat van ongelukken, ook eenzijdig ongelukken, die merk ik pas van de laatste 3-4 jaar. Ja. Eerst die coronashit, er was er niemand op de weg, zowat.
Ja.
En toen kwam het terug en toen kwamen die prikken. En ik zie het verkeer gewoon telkens veranderen. Het wordt gewoon gevaarlijker. Wordt er slecht weer of wat mister, dan moet je juist de afstand vergroten. Doen ze niet, kruipen dichter bij elkaar. Er gebeuren steeds meer ongelukken. Ongelukken zijn veel heftiger.
Wat is je vraag aan mij? Wil je dat ik de WDR-radio aanzet voor de verkeersinformatie?
Nou, nee, daar heb je geen tijd voor.
Maar wat is je vraag?
Ik denk dat dat ook...
Nee, niet ik denk. Wat is je vraag?
Ik denk dat dat gewoon met die vaccinaties te maken hebben. Dat geestelijk dat het verandert. Want ik zie mensen ook steeds agressiever worden, maar het is steeds vaker.
Nou ja, ik ben het wel met je eens.
Net een soort sneeuwbaleffect is dat. Ja.
Hebben jullie ook niet een beetje het idee dat mensen echt wel veranderd zijn sinds die periode? En weet je, de zombificering van de mens,
ja,
die is wel toegenomen. En dat ga je natuurlijk echt wel zien, ook in het verkeer en hoe mensen zich gedragen. Dus ja. ik zou dat niet...
Het valt mij gewoon op.
Ja, ja, maar je ziet ook eigenlijk... Wat ik zo grappig vind, is dat de mens, hoe je naar dingen kijkt... We zien eigenlijk heel veel dingen gebeuren. Alleen, we durven het niet te benoemen... of we durven het niet op één hoop te gooien. En dan ga je op een gegeven moment ook een beetje wegkijken... met hoeveel... Kijk, als je nou kijkt hoeveel mensen er overlijden... en hoeveel mensen opeens hartproblemen hebben. En allemaal, als je gewoon in je eigen omgeving kijkt... Ik heb het nog nooit zoveel meegemaakt als de afgelopen jaren. En dat was echt anders. Hoeveel voetbalwedstrijden die onderbroken moesten worden en dat soort dingen. Dus het gebeurt gewoon.
Ik denk dat het daarmee samenhangt.
Ja, ja, ik denk
en met de grote meerderheid is dat totaal onbespreekbaar.
Ja, dat is nog, nou ja, ja, een meerderheid wel, ja. Maar niet wij.
Nee, zijn er nog meer wappies?
Dankjewel, Lou. Nog iemand een vraag?
Ik heb nog nooit zo'n applaus gehad.
Nee, is dat het voor dit moment? Nou, prima, jongens. Prima, jongens. Nou, dan wil ik jullie bedanken. Vond je het een beetje leuk? Ja. Hebben jullie... Dank je wel. En ik moet dit tot slot echt zeggen. Ik voel mij echt gezegend dat ik dit kan doen. Kijk, als je komt uit zo'n... waar we het net al even over hadden... uit zo'n wereld van de mainstream media... en weet je, dat moet allemaal over zoveel schrijven. Het moet over zoveel mensen. En je moet budget. En je moet dit. En je moet zus. En je moet zo. Het is zo'n gedoe om een tv-productie te maken. En ik vind het zo fantastisch dat bijvoorbeeld dankzij jullie steun... dat wij dit hier gewoon op eigen houtje kunnen doen. Onafhankelijk. Het is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Dat is fijn. Het is zo uniek. En dit had je mij echt niet kunnen vertellen 8 jaar geleden... dat dit mogelijk zou zijn. Dus met jullie support, en ik hoop dat jullie de volgende keer weer komen... dan kunnen we dit vaker doen. Ik zal zorgen dat er altijd leuke gasten zijn. En de volgende keer in de clubsetting wordt het allemaal nog nog meer bijzonder. Maar ik vind bedankt voor jullie begrip voor alles. En bedankt voor jullie steun, bedankt voor jullie waardering. Vergeet nooit hoe erg ik jullie waardeer. Dank jullie wel.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. De Jensen Show Live werd mede mogelijk gemaakt door Acomo-akoestiek.nl. Gespecialiseerd in akoestisch spuitwerk. Handig schoonmaken.nl. Alles om je motorfiets en outfit schoon te maken. VRB Advies. Voor de omzetting van jouw eenmanszaak of VOF naar een BV. Ga naar vrbadvies.nl. En mijncbd.com. 100% biologische CBD-producten voor diverse klachten bij mens en dier. Succesboekend.nl. De uitgever voor zelfontwikkeling en het verbeteren van je leven. Kwaliteit. En foamshield.eu. Asbestverwijdering veiliger, voordeliger en met minder overlast. Het vrije geluid laat zich niet censureren. Jensen.nl